Goedemorgen aan u allemaal. Dat klinkt heel stil. Goedemorgen. Ik kwam maar zeker zijn. Ik wist dat ik niet alleen was, want ik heb genoten tot en met van van de hele voordienst, van muziek, van de zang. Dankjewel. Ik weet dat muzikanten, ik ben zelf muzikant ook, ik weet dat muzikanten heel veel zegen, heel veel zegen uit hun musiceren halen. Maar er zijn toch van die momenten ook dat ik het ook graag zeg, dankjewel. Het is een zegen wat jullie doorgegeven hebben. Door een aantal omstandigheden zijn we de afgelopen zondagen in situaties geweest, in kerken geweest, waar er ook van harte gezongen is, zonder meer. Maar waar je toch merkt dat er een stuk moeizaamheid, een stuk worsteling is om de muziek tot voorbij het platform te krijgen. Weet je, je hebt soms het gevoel dat muziek zo, hier is de micro en vlak erachter valt alles op de grond en dat is het. Dankjewel voor het zegen deze morgen. Een van de dingen die me opviel is dat God bouwt zijn kerk. En dan ben je dus gevraagd om naar een gemeente, een kerk te gaan, waar dat je al een hele tijd op zondag niet meer geweest bent. En dan vraag je eigenlijk af, waarover wil God dan dat ik spreek? Af en toe heb ik wel eens geprobeerd om aan degene die me dan contacteert te vragen van, jij vraagt mij om over iets te spreken. Wat is er aan de gang in je gemeente? Welk onderwijs, welke thema's? Wat is er aan de gang? Hoe kan ik daar jullie in dienen? En dan krijg je altijd een heel christelijk, ik denk niet een geestelijk antwoord, maar wel een christelijk antwoord. Laat God je maar leiden. Wel, dat heb ik dus ook gedaan voor deze samenkomst. Ik heb het niet gevraagd aan Wout van waarover moet ik spreken. Ik heb dat ergens een beetje afgeleerd over de loop van de jaren, om dat dan nog toch na te vragen. Maar dan ga je zoeken, dan ga je bidden. En ik weet niet of die opgevallen is in de liederen deze morgen, maar het woord ziel of het thema ziel is herhaaldelijk in de liederen teruggekomen. Alleen nog maar in het laatste lied, maar je kunt een aantal liederen teruggaan. Loof de Heere mijn ziel. Mag ik de eerste slide hebben? Daar heb ik mij ook op voorbereid. Er zijn verschillende, de drie evangeliën die parallel lopen. Matthäus, Marcus, Lucas. De teksten lopen een beetje gelijk als het gaat over de tekst waar ik het over wil hebben. Je hebt de teksten van Matthäus 16, van Marcus 8. Ik ga eigenlijk vanuit Lucas spreken. En neem uw Bijbel alstublieft en ga met me mee. Dat is niet de mijne. Ik heb net een pracht van een week achter de rug gehad. Ik weet niet of u houdt van klassieke muziek, maar we hebben net de Koningin Elisabeth wedstrijd achter de rug gehad. En bij de mededelingen aan het begin zegt men dat in drie talen. Zet uw gsm uit alstublieft. Dus hij weet het al ondertussen. Hè? Goed, Lucas Evangelie alstublieft. Hoofdstuk 9, vers 23. En de tekst die ik erboven heb uitgeschreven is die van Matthäus 16. Maar u zult merken als we door die van Lucas gaan dat die bijna woordelijk op bepaalde plekken hetzelfde zijn. Lucas hoofdstuk 9. Het doet mij altijd ergens schrik krijgen als u vertrouwt, blindelings vertrouwt, dat ik gelijk heb als wat ik hiervoor ga lezen en dat u dat niet checkt. Er zijn mensen gestorven in onze streken om de Bijbel te mogen lezen. Nou, dat is inderdaad al een paar honderd jaar geleden, maar ze zijn wel daarvoor op de bres gaan staan. Dus ik kan enkel maar pleiten dat u uw Bijbel meebrengt en gebruikt en opendoet en meeleest en zelfs notitie maakt en dergelijke, want dit is zo voedend, zo belangrijk in uw leven. Lucas hoofdstuk 9, vers 23. Hij zei tegen allen, niet alleen de discipelen, alle mensen, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelfs schade te lijden? Want die zich voor mij in mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des mensen zich schamen wanneer hij zal komen in zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen. tot hier dit, tot met dit vers 26, vers 27 gaat een bepaald aspect dieper. Dat laat ik even los. We kennen deze tekst. We kennen deze tekst. Als je Jezus Christus kent in je leven als degene die voor jou zelf gestorven is en begraven is en dan door de Vader is opgewekt, opgestaan met Pasen, dan is dit een gegeven wat u eigenlijk al met uw belijdenis kunt volgen. Als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen. Ik verloochen mijn eigen kunnen en mijn onkunde er tegelijkertijd bij en ik aanvaard datgene wat God gedaan heeft voor mij. We kennen het in het Vlaams. Ieder moet zijn kruis kunnen opnemen. Dat is een bekende uitspraak. Misschien in de jongere generatie is al wat meer op de achtergrond geraakt. Maar ik herinner mij dat tantes en mijn moeder en mijn vader herhaaldelijk dat naar voren brachten. Van ieder moet zijn kruis kunnen dragen. En met de getuigenissen en de mededelingen die hier vanmorgen al gegeven zijn, zijn er hier ook mensen die een kruis dragen. Een beetje de Vlaamse houding daar rond om dan te zeggen van oké, ik draag mijn kruis, dus we zijn op een geestelijk leven, op een geestelijke basis bezig. Maar dat gaat verder. Uw kruis dragen gaat verder. Maar dat gaat me niet om dat je de moeite en de last en de ziekte en de pijn, de wanhoop, de angst, de vertwijfeling, de verwarring, noem maar op, al die dingen die zo gemakkelijk grip krijgen op je ziel, dat je die allemaal kunt opnemen, dat je kruis op die manier vertaalt. De bedoeling van Jezus was lichtelijk anders. Dat vind je in vers 24. Wie zijn leven, wil jij je leven, wil ik mijn leven behouden, dan zal ik het moeten verliezen. Maar als ik het wil verliezen, als ik het durf te verliezen, omwille van hem, van Jezus Christus, dan zal ik het behouden. Hoe ver gaat dat? Ik heb hier een hele worsteling gehad. Vers 26 spreekt over het schamen van woorden. Ik heb jaren aan een stuk gedacht dat ik dat mocht interpreteren in de zin van evangelisatie. In de zin van, dan zit je in een situatie, een winkel, op de bus, noem maar op het werk, wat weet ik veel, ergens met mensen. En er is ergens die gouden kans, die 1 op 1000 gelegenheid van, nu kan ik het evangelie vertellen. En dan gebeurt het niet. Dus ergens iets wat me tegenhoudt. Ergens iets van, wat dan ook, angst van mensen, niet uit je woorden komen, het gevoel hebben, net zoals wat ik er straks zei van muziek, van die woorden die gaan niet landen, die gaan vierkant tegen de mensen ingaan. In elk geval, er zijn talloze gelegenheden waar ik dacht, ik heb me voor Jezus geschaamd, ik heb me voor zijn woorden geschaamd, hoe gaat de zon des mensen nu met mij omgaan? Dat is een realiteit, hè. Er zijn momenten dat God door zijn geest die aanzet geeft naar de omstandigheden, naar de mensen, dat enkel dat het een verhaal is van doe je mond open en ik gebruik hem. Laat de Heilige Geest dan je woorden maar geven, dat er inderdaad een stuk schaamte was. Maar ik vraag me af, als ik vers 24, vers 25 en vers 26 tezamen lees, of het eigenlijk wel gaat, alleen maar gaat, over evangelisatie. En of het niet over veel meer gaat. Want of ik nu evangeliseer, mijn mond open doet of niet, gaat het dan erover dat ik mijn leven wil behouden of niet? Durf ik mijn leven te verliezen of niet? Dus waarover gaat dat eigenlijk hier? Ik denk dat het gaat over het moment dat wij doordrongen zijn van het feit dat genade van God zo omvattend, zo diep, zo omvangrijk, zo kleurrijk, zo specifiek en tegelijkertijd zo algemeen naar mij toekomt, naar u toekomt, naar ons toekomt, dat wij gegrepen worden door die grote God en durven aanvaarden dat hij in al zijn grootheid toch die ene kleine mens die ik ben wil aanraken. En dat in antwoord daarop wij niks kunnen bieden. Het enige dat we kunnen zeggen is, dank u wel voor die ballon. Dank u wel voor die kleur. Dank u wel voor die genade. Dank u wel voor die liefde. Dank u wel op de eerste plaats voor die vergeving. Van die schuld die tussen u en mij stond. Hebt u mij daardoorheen een oplossing gegeven. Door uw zoon. Maar dat betekent ook dat ik een antwoord moet geven. Ik kan niet enkel maar zeggen, dank je wel voor die genade, die gaat nu in mijn broekzak en daarmee leef ik verder. God vraagt meer. Hij vraagt alles. Die rijke jongeling, die had alle regeltjes gevolgd. Die had alle wetjes van het judaïstisch systeem had die opgevolgd. Die had alles gedaan. Het zat goed met hem. En toch kwam hij bij die rabbi. En toch vroeg hij, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? En hier ligt ons spanningsveld. Je kunt tot geloof komen. Je kunt de genade in Jezus Christus van God kun je belijden. Je kunt je Bijbel lezen. Je kunt je hele hart uitleven. Maar het is die overgave van je leven waar het uiteindelijk om gaat. Wat betekent dat dan, die overgave? Voor mij betekende het een jaar of, wanneer was het? In 82 betekende dat ik bij Aubert in Oevel, hier, een beetje verderop, mijn job aan de haak hing en een bediening oppakte, omdat bij de BZ men zei van, wij kunnen een Vlaming gebruiken die een beetje het klappen van de zweep kent rondom alles wat hier in Vlaanderen gebeurt. Ja, dat waren allemaal buitenlanders, weet je, allemaal Nederlanders en zo. Dus die hadden een Vlaming nodig. Zijt gij bereid? Het is telkens opnieuw datgene wat wij te horen krijgen in evangelicaal Vlaanderen. Zijt gij bereid? En wat kost die bereidheid dan? Die bereidheid kost alles. Je kunt het niet achterhouden. Je kunt het niet achterhouden. Moet het naar de kerk gaan? Moet het naar een organisatie gaan? Moet het naar een bediening gaan? Wel, dat is de verkeerde vraag, denk ik. Die komt pas op een tweede plek. Op de eerste plek komt de vraag, durf jij jezelf loslaten? Wie komt er op de eerste plaats? Wat is je prioriteit? Wat is je carrière? De drang naar je carrière, de noodzaak van een carrière, de noodzaak van een imago en een reputatie, de noodzaak van geld verdienen. Ik ken jonge mensen en die zeggen gewoon, een goed diploma, nu gaan we geld verdienen, binnen 3 jaar hebben we een huis, binnen 4 jaar hebben we dat, binnen 5 jaar. En mijn hart kraakt gewoon, heeft zo'n angst als ik die dingen hoor, omdat ik hoor tegelijkertijd, we hebben het zo goed uitgestippeld en God past daar wel ergens in. Ik heb veel moeite daarmee, omdat ik in mijn leven ondervonden heb dat telkens als ik deze benadering, deze houding aannam, dat ik telkens opnieuw met mijn kop vierkant tegen de muur oploop. Ja, hè? Ik zie u knikken. En dat doet pijn. Het is een gezonde pijn, het is een snoeipijn. Is dat wat Jezus zegt in Johannes? En dan is die wijnrank aan het groeien. En dan snoeit die links en snoeit die rechts. Waarom? Omdat dat verkeerde groei is. Dat is net zoals de dieven bij de tomaten. Die moet je eruit halen of je hebt geen goede opbrengst. Je moet daarvoor zorgen. En dat is wat God doet met zijn kinderen, met zijn christenen. Als ik mijn leven wil behouden, dan zal ik het verliezen. Als ik mijn imago, mijn geld, mijn huis, mijn vakantie, mijn gezin, mijn man, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn ouders, wat dan ook, als ik dat allemaal wil behouden, dan zal ik het juist verliezen. Dit is de betekenis van deze tekst. Het is moeilijk. Heel moeilijk. Wie zich voor mij in mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des mensen zich schamen, wanneer hij zal komen in zijn heerlijkheid, en in die van de Vader, en in die van de heilige engelen. Ik hoop van ganser harte, dat ik zelf die test doorsta, maar dat we dat ook met heel veel van ons samen, dat we die test doorstaan. Die test van, er ligt een fundament in Jezus Christus, maar hoe hebben we dan erop verder gebouwd? Is dat brandbaar materiaal? Het zal wel recht blijven staan. Het kan zijn tijd meegaan, we zullen het zo wel doen. En uiteindelijk is het iets wat De toets van de tijd, de toets van de crisis, de toets van de ziekte en de pijn en de wanhoop. De toets van het alleen zijn, de toets van noem maar op, niet doorstaan. En dat zijn de momenten waarop het heel kritisch wordt. Dan zijn er momenten dat mensen niet zeggen, ik hou mij vast aan Jezus, zoals deze zuster in het ziekenhuis, al ettelijke weken. Dan zijn er momenten dat wij daar niet aan vasthouden. Dan zijn er momenten dat we loslaten. Maar hoe moet het dan? Ik moet denken aan een jonge vrouw. En wij zijn bezig bij ABC Ministries met discipelschapstraining, discipelschapsvorming. En we hebben dus, we hebben wat materiaal daar rond. En die is dus al 2 jaar bezig met dat materiaal door te geven, met dat les te geven, vorming te geven aan andere mensen. Vooral mensen die zoeken om meer van Jezus te begrijpen. En zij heeft nu ze over haar eigen levenservaring, haar eigen 2 jaren met dat materiaal een getuigenis geschreven. Weet je wat de essentie van het getuigenis is? Ik weet zoveel beter hoe meer ik nog moet afgeven aan hem, hoe meer ik voor mezelf wil houden en de spanning die dat geeft, omdat ik God wil volgen. Ik wil u meenemen naar Lucas hoofdstuk 14. Als je verder doorgaat, Lucas 14, de onderste tekst op het scherm. Om u een weg te tonen hoe dat u vooruit kunt. Dit is geen preek, ik hoop tenminste dat het geen preek is van u wordt verondersteld voor 120% te leven voor God. Ik kan maar 100% geven. En zelfs daar heb ik al zoveel moeite mee, maar ik kom maar aan ergens een fractie daarvan. Dus laten we realistisch zijn. U schiet tekort, ik schiet tekort, wij schieten tekort. In de genade van God mogen wij leven. Maar hoe kunnen wij morgen meer met God wandelen? Hoe kunnen wij meer die liefde, die passie, die drijfveer om achter hem aan te gaan? Hoe kunnen we die meer uitleven? Lucas hoofdstuk 14. Dat is een situatie waar dat Lucas een hele verhaal eigenlijk geeft. Het begint al aan eerder in hoofdstuk 14, dat hij te gast is en aan de maaltijd zit. En er is een van de fariseeën die toch een beetje siroop aan het smeren is. Van zalig de mensen die dat allemaal gaan meemaken, dat het koninkrijk van God komt. En Jezus is daar heel, heel cru. Jezus reageert op die uitspraak met, het is zoals de landman en die nodigt mensen uit op de bruiloft van zijn zoon en niemand komt. Iedereen heeft een smoes, ze komen niet. En dan nodigt hij de bedelaars en de zieke mensen, weet ik waar allemaal uit, die ze overal vinden. En dan gaat hij verder in vers 25. En het is zo typisch dat Lucas dit getuigenis van Jezus in vers 25 zet na datgene wat hij ervoor gezegd heeft aan die fariseeën. Vele menigten trokken met hem, met Jezus mee, en terwijl hij zich omkeerde, zei Jezus tegen hen, tegen die menigte: als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. We zijn allemaal oud genoeg om te weten dat haten, zoals dat hier staat, niet het haten is van vijandschap, van ruzie maken, van verwijdering. Het is een afleggen, het is een afstand nemen, zodanig dat je de vrijheid, de durf hebt om te zeggen, ik geef het aan u, het is voor mij niet zo kostbaar als het volgen van u. En dat is de eerste stap. De eerste stap, de eerste besluit, de eerste beslissing die je kan maken is, kijk eens naar je prioriteiten. Wat is er nu zo belangrijk in je leven? Wat staat er voorop? Wat als dat ene wat zo belangrijk is in je leven het opgeeft, er niet meer is, kapot gaat, wat het ook mag allemaal, kan allemaal mag overkomen. Wat zou er dan gebeuren? Hoe verweest, hoe onevenwichtig, hoe emotioneel zou je dan worden? De vraag van Jezus is, wil je mijn discipel zijn? Durf je dan al het andere over te geven? In niet alleen Evangelisch Vlaanderen of Christelijk Vlaanderen, het is algemeen in het Westen, hebben we een probleem. We hebben het evangelie tot evangelie gemaakt. En in een zekere zin, dat is natuurlijk geweldig, we hebben een evangelie, een goed nieuwsboodschap. Maar in een zekere zin is dat niet bijbels. Oei, wat zegt hij nu daarvan voor? Luister even mee. is herhaaldelijk dat Jezus Christus spreekt over het koninkrijk van God. Als je op een bepaald moment aan zijn bediening begint in Lucas 4, dan spreekt hij van het evangelie van het koninkrijk van God. Wat hebben wij gedaan? We hebben het evangelie genomen. En we zijn gaan evangeliseren en we hebben het goede nieuws bekendgemaakt. Maar het goede nieuws is de eerste stap, is de uitnodiging om die genade te aanvaarden. En als iemand die genade aanvaardt, als u en ik dat gedaan hebben, dan gaan we die deur binnen en komen we in het koninkrijk van God. Dan zijn we burgers van het koninkrijk van God. Nu, als ik mijn identiteitskaart van België hier op tafel zou leggen, dan kan ik pleiten wat ik wil in een ander land, in een ander koninkrijk. Ik heb daar geen rechten, omdat ik mijn Belgische nationaliteit, mijn Belgische identiteitskaart heb. Maar dat betekent ook dat ik naar de Belgische maatstaven moet leven. Dat ik hier moet zijn. Ik moet bijvoorbeeld gaan stemmen. België is een van die weinige landen in Europa waar je dat moet doen. Oké, dan doe ik dat ook goed. Als ik dus ergens hoor in een koninkrijk, dan moet ik de regels en de wetten en de gebruiken leren kennen. De kernwaarden, datgene wat zo belangrijk is voor de inrichting van het koninkrijk. En wat is de inrichting van het koninkrijk van God? Het is een koninkrijk wat gebaseerd is inderdaad op het goede nieuws van de genade, van het plaatsvervangend lijden. Maar het is ook gebouwd op het feit dat op dat fundament u en ik moeten gaan bouwen met materialen die de test van het vuur doorstaan. Ik pak even het voorbeeld van 1 Korintiërs 3. Op dat fundament van Jezus Christus moet ieder wel zien hoe dat hij daarop bouwt. En dan krijg je de verschillende bouwmaterialen opgelijst. Met andere woorden, als hier staat in hoofdstuk 14, vers 26, over vader, moeder, vrouw, kinderen, broers, zusters, zijn eigen leven, dan is dat een uitgangspunt van het koninkrijk van God. Namelijk, het is God die op de eerste plaats staat. En dan komt de rest wel. Dan komt die vader en moeder en kinderen enzovoort. Maar God op de eerste plaats is een uitgangspunt. Nu, als ik dus in mijn leven moet gaan kijken hoe mijn prioriteiten zitten, dan denk ik dat dit een waarheid is voor u en voor mij, dat niet in elke situatie God op de eerste plaats staat. En dus, vandaar dat Jezus zegt tegen al die menigte die hem navolgen, de grote hoop, de grote massa die achter hem aangaat, die allemaal ergens hoop hebben, die allemaal ergens verwachtingen koesteren, die allemaal ergens honger hebben, niet alleen naar brood, maar ook naar levend water. Hij draait zich om en zegt, je prioriteiten, wat zijn je prioriteiten? Eerst God, eerst discipel zijn, dan de rest. En dus, discipel zijn, discipelschap, is iets dat veel meer is dan enkel maar in je Bijbel lezen. Veel meer dan in een kerk lid zijn. Veel meer dan op een nacht van gebed zijn. Elk van die dingen zijn nodig. Elk van die dingen zijn goed. Maar je moet het doen vanuit een basis van discipel zijn wat breder is dan dat. Begint met keuzes maken. Prioriteit. In hoofdstuk 14, vers 27, wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Hier heb je opnieuw dat kruis. Het is straks net al gelezen, Lucas 9, de tekst uit Matthäus en Marcus. Wij kunnen dus schade lijden aan onze ziel als wij ons kruis niet dragen zoals God het wil. Dus het is niet het Vlaams kruisje. Neem uw kruis op. Zit het uit. Trek je kop tussen je schouders. Wees niet ambetant. Doe gewoon voort. Vastbijten. Niet opgeven. Dat soort zaken, op zo'n Vlaams gezegd, is dus niet waar het hier over gaat. Het gaat over, durf je in je belijdenis dat je kind van God bent, durf je van daaruit je leven op te geven. Je prioriteiten in vraag te stellen. Al datgene wat zo logisch en vanzelfsprekend voor je is, om dat aan God over te geven en te vragen, hoe bekijkt u dat nu? Dus eigenlijk is het heel gezond om zo eens, en dat is in de evangelicale traditie absoluut niet bekend, maar in de katholieke traditie wel, om zo af en toe eens op bezinning te gaan. En zo eens eventjes terug, even het stof van al onze drukte, en al onze afspraakjes, en al onze agenda's, eventjes te laten zakken en eens na te denken, staat God nog op de eerste plaats? En als dat niet is, ben ik dan wel bereid hem daar terug te zetten, en dat andere dus naar beneden te zetten op het lijstje? Ben ik bereid zijn kruis te dragen, achter hem aan te gaan, want als ik dat niet doe, kan ik geen discipel zijn. Dus het tweede. De eerste is prioriteiten, tweede is bereidheid. En er zijn er veel mensen die dan vragen aan ons bij ABC van, ja maar, we zijn bereid, we hebben die prioriteiten, wat moeten we nu doen? Dat is het moment dat het ineens al overal heel stil wordt, want hoe groeien we nu eigenlijk als discipelen? Wel, door elke dag te leven en meer over te geven aan hem in alles wat je doet. Ik ken mensen, en dat is een getuigenis wat zelfs op verschillende plaatsen in de wereld blijkbaar iets bekends is. Ik ken mensen die proberen elk uur minstens 3 minuten aan God te denken. Elk uur van de dag. Probeer maar eens. Tijdens de voetbalmatch, in het verkeer. Tijdens een heel ingespannen stuk werk, wat je op je werk aan het doen bent. Als mensen je onderbreken. Noem maar op. Elk uur minstens 3 minuten. Ik ken er ook die dat nog veel meer doen dan enkel per uur. Dat is maar een voorbeeld. Ik ken een voorbeeld van mensen zeggen, ik wil niet alleen 10% van mijn geld geven, ik wil 10% van mijn tijd geven, inbegrepen de slaaptijd. Niet enkel de uren dat ik wakker ben, 10%. En telkens opnieuw, als je bij die mensen gaat vragen, waarom? Wat is nu de motor daarachter? Is niet, wat we vanuit onze katholieke achtergrond en cultuur in Vlaanderen zo goed kennen, is niet van, ik probeer het zo goed mogelijk te doen, ik probeer nog meer voor hem te doen. Het is liefde. Het is die drijfveer van, ik heb passie voor God, ik hou van hem. En daarom geef ik dat ook aan hem. Prioriteiten, vers 26. Bereidheid, vers 27. Vers 28. Wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien, opdat niet misschien als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, alle die het zien hem beginnen te bespotten. We hebben dus het evangelie van het Koninkrijk van God een beetje versmalt. Je bent een zondaar. Je hebt hulp nodig. Je hebt antwoord nodig. Mogen wij je met het evangelie uitleggen? Hier is een liefdevolle God die je vergeeft. Geweldig, is een goede basis. Maar de toren bouwen, met Jezus verder gaan, op dat fundament van genade beginnen verder bouwen, betekent dat je weet wat je gaat doen. Betekent dat mensen begrijpen dat in het Koninkrijk van God er andere spelregels, andere uitgangspunten zijn dan wat zij gewoon vanuit zichzelf als onbekeerde mens kennen. Wij komen nu met christenen in aanraking. Ik ga zelfs geen streken zeggen. Wij komen met christenen in Vlaanderen in aanraking. Die 20, 30 jaar, soms langer zelfs, van mijn leeftijd en ouder, die in leiderschap staan, die kerkleiders zijn, die zendeling zijn zelfs, hier in België, en die toegeven dat ze de kosten nooit berekend hebben. Ze zijn vol vuur met het evangelie aan de gang gegaan, maar de kostprijs, het uit elkaar, het binnenste buiten gedraaid worden door God, omdat hij je verder wil brengen, die dat nooit hebben durven aangaan. Bereken de kosten. Wat doen we met die mensen? Wij berekenen de kosten. Het is niet omdat het voordien niet gebeurd is, dat ze nu zonder meer verder kunnen gaan. We willen met hen tot een heel diepe bezinning gaan. Waar sta je? Wat is God aan het doen in dit seizoen van je leven? Hoe kunnen we je daarbij helpen? En de grootste hulp die wij kunnen geven is liefde en liefde en liefde en liefde en nog meer liefde. Altijd maar weer. Dat is groeien in discipelschap. die dingen meemaken, die dingen ondervinden, voor die dingen ook kiezen. En zo bouwt God zijn gemeente en zijn koninkrijk. Een ander voorbeeld geeft Jezus, vers 31. Welke koning die een oorlog ingaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij macht is met 10.000 man tegemoet te gaan, degene die met 20.000 man tegen hem optrekt. En als dat niet zo is, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn. De hele betekenis van dit voorbeeld is, ga eens nu even echt 1 plus 1 optellen. Wat kost het om God te volgen? Is hij een goedkop God? Nee, hij is een allesverterend vuur. Is hij liefdevol? Helemaal tot en met. Genadevol? Helemaal tot en met. Maar tegelijkertijd ook rechtvaardig. Het heeft mijn zoon gekost. Jij hebt dat offer aanvaard. Waar mag ik nu in je leven werken? Het een gaat samen met het ander. Je kunt christen zijn. Dat betekent niet dat je ook discipel bent van Jezus. Automatisch niet. Voor het ene ontvang je als je de genade van Jezus Christus kiest. Het andere, daar kies je zelf voor. En dat is dus dat verhaal of dit voorbeeld van die koning. Als je weet dat die confrontatie met God eraan komt, kan ik enkel maar ervoor pleiten om het niet uit te stellen. En nu wil ik even iets cruus zeggen misschien, maar het is met liefde gezegd. Oudere mensen, mijn generatie en ouder, laat me het anders zeggen, 50 plus, waar je ook ergens in die plus zit, het betekent niet omdat je op pensioen bent, het betekent niet omdat je grijs haar of geen haar meer hebt, of wat dan ook, dat je daarom uitgeteld bent. Zolang als je niet dood bent, kun je doorgaan. Met God, met dienstbaarheid, met liefdebetoon, met genade aanbieden enzovoort. Dat is redelijk cru. Waarom zeg ik dat? Omdat er een houding aan het groeien is in christelijk Vlaanderen. Heel die evangelisatie en bekeringsbeweging die we gehad hebben in de jaren 70, 80, 90 voor een stuk nog. Die is nu stilletjes aan op pensioen. Enfin, die is stevig op pensioen aan het gaan. En die hebben de neiging om te zeggen, waar is mijn zetel? Wanneer ga ik op vakantie? Met mijn mobile home of wat dan ook? En er komt een hele jonge generatie aan bod die niet getraind is, die geen voorbeelden heeft en die niet weet wat discipelschap betekent. Een hele generatie van 20, 35ers die niet weten wat links of wat rechts is. En de enige manier om dat in de gemeentes, dat gat op te vullen, de enige manier om in België een boodschap van krachtig evangelie te geven is als de beide generaties het samen gaan doen. Ja, maar ja, Herman, dat hebben wij nooit geleerd. Wel, dan leren we het nu. Maar we kunnen het niet meer uitstellen. Dit is de taak die wij nu voor ons hebben als christenen. Welke leeftijd, welke achtergrond ook. En het centrale punt is discipel zijn. Daar draait het om. Gaan wij discipels vormen, gaan wij discipels voeden, gaan wij discipels helpen om in het leven te staan, dan ga je binnen 10 jaar ook leiders hebben. Ja, we hebben leiders tekort. Wij horen het langs alle kanten. Ik ben afgelopen woensdag voor de tweede keer in een gemeentecoachingssituatie, in dezelfde gemeente, een tweede vergadering gehad, bedoel ik. En de grote claim is, daar zitten 10 mensen. Ze zijn zo rijk dat ze zelfs 2 leidingsteams hebben. Maar niemand wil leiding nemen. Want niemand voelt zich capabel. Niemand is voorbereid. Niemand wil de tijd eraan geven. En niemand is bereid om een stuk zijn eigen ego en zijn eigen ik op te geven. Mogelijk niet hier in Herentals. Waarschijnlijk niet, als ik jullie enthousiasme een beetje zie. Maar ik wil de gemeentes niet te eten geven waar het wel het geval is. Waar we wel met kerkpolitiek, waar we wel met machtsspelletjes zitten. Waar we wel ego's een enorme rol spelen. Dit is christelijk Vlaanderen. Hoe antwoorden we daarop? Je kunt daar heel geestelijk op antwoorden en dat is een deel van het antwoord. Laten we ervoor bidden. Een ander voorbeeld is, of een ander antwoord is, niet het antwoord van, ach, ze zouden toch beter moeten weten. Hoe moeten we, dat mag toch niet? Nee, dat mag niet. En toch gebeurt het. Hoe veranderen we dat? Door dit te doen wat Jezus hier zegt. Lucas 9, Lucas 14, Marcus 16, Marcus 8, Matthäus 16. Laten wij alstublieft zorgzaam zijn voor onze ziel. En dat doen we door onze prioriteiten goed te zetten. Dat doen we door die bereidheid, onze bereidheid aan God over te geven en te zeggen, hier ben ik. Niet als degene die het gaat veranderen, maar wel als degene die bereid is om te dienen. Jezus is cru. Vers 33. Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft achterlaat, geen discipel van mij zijn. Hij sluit de redeneringskring. In het begin zegt hij, je moet het achterlaten. Als je discipel wil zijn, moet je die stap zetten. Hier in vers 33 sluit hij de redenering en zegt, als je niet achterlaat, kun je geen discipel van mij zijn. Ik weet niet of die opgevallen is, ik weet niet meer, werd het gebeden of werd het gezegd? Dat laat ik even open, net tijdens de voordienst. Vervolgde kerk. Mensen die in diverse landen, nieuwe landen, maar ook landen die al jaren op de rangorde, op de lijst staan van kerken waar vervolging afschuwelijk acuut is. En dan de opmerking erbij, wij hebben het hier goed. En daar kwam een klein zinnetje achter, ik kan het niet meer letterlijk herinneren, maar er kwam een klein zinnetje achter van, misschien hebben we het te goed, of iets dergelijks werd gezegd. Wel, het gebeurt keer op keer dat christenen in vervolgende situaties, vervolgende landen, voor ons aan het bidden zijn. Voor ons aan het bidden zijn. Want jullie hebben het zo moeilijk in het Westen. Jullie hebben het zo moeilijk in België. Jullie hebben het zo moeilijk om als discipelen overeind te blijven staan en de keuzes te maken die jullie iets kosten. Zij hebben de keuzes gemaakt met tranen, met bloed. Ik weet niet of dat iets is wat bij u vertrouwd is. Misschien minder bloed. Maar hoe zit het met die tranen? Tranen misschien, of bloed misschien ook, omwille van vervolging, maar evengoed ook omwille van het feit dat daar schaamte is in uw hart, omdat u zich voor Jezus geschaamd hebt. Omdat u moet toegeven, het kon ook anders. Hoe is uw leven met God? Alsjeblieft. Het is kostbaar. Vers 34, het zout is goed. Als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het eten, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? Het is niet geschikt voor het land, ook niet voor de mesthoop. We gooien het weg. Met zout kun je niet veel doen. Zout dat zijn smaak verloren heeft, dat zijn effect verloren heeft, is... Ja, je kunt het zelfs niet gebruiken om de composthoop. Als je een beetje van natuur, landbouwen of composteren enzovoort, weten we dat wat zout maakt het juist kapot. Stopt de hele werking. Je kunt er niks mee doen dan weggooien. Ik hou van Jezus. Daarom wil ik zijn discipel zijn. Mag ik de volgende slide hebben, alsjeblieft? Ik hou van Jezus. Ik weet niet hoeveel liederen we in de opwekkingsbundel hebben. Ik weet niet hoe dikwijls je het al gezongen hebt. Ik weet niet hoe dikwijls je het al gezegd of geschreven hebt. Maar hang daar alstublieft aan vast. Ik hou van Jezus. Ik ben zijn discipel. En besef dat dat betekent dat je je prioriteiten regelmatig bekijkt. Besef dat je daarom ook je bereidheid en je keuzes handen en voeten geeft. Ben je ouder, 50 plus, stop daar niet mee. Je bent niet uitgerangeerd omdat je volgens de wettelijke normen van de staat België op pensioen kunt gaan. Dat heeft er niks mee te maken. God laat je op pensioen gaan op het moment dat je gepromoveerd wordt naar boven toe. Dat is het moment dat alles verandert. Tot dan doen wij gewoon rustig voort. Ben je 50 min in de zin van je bent nog op weg naar die andere leeftijdsgroep? Maak keuzes. Laat je alstublieft niet zomaar op sleeptouw nemen. Maak de keuzes die God in zijn koninkrijk belangrijk vindt. Dit is mijn pleidooi. Wij komen heel veel christenen tegen bij ABC, die ook vastlopen in kerken, als leiders, als mensen die niet in leiderschap staan, evengoed. En de vraag is altijd hetzelfde. Is dit nu wat het is? Is dit alles? Nee. Er is vele meer. Vele meer. En wij moeten allemaal daar, hier, zeker in Vlaanderen ook, wij moeten er allemaal nog verder in leren. Maar er is vele meer wat God nog in zijn voorraadkamer heeft zitten. Waar wij naar mogen gaan zoeken. Waar we mogen mee werken. Waar we moeten telkens opnieuw van gaan zeggen, ik ben bereid op te geven om te kunnen ontvangen. Ik ben bereid los te laten omdat u me verder zou kunnen leiden. Bij ABC zijn we bezig om dat handen en voeten te geven. Naar de jonge generatie, 2035, er is iemand die daar halftijds helemaal zijn Latijn aan geeft, zeg maar. Die zijn inzet eraan geeft om te kunnen na die 2035 leeftijdsgroep een stuk onderbouwing, een stuk steun te geven om hen te begeleiden in discipel zijn en met der tijd leider zijn. Mag ik de volgende slide ook alsjeblieft? We zijn bezig met een center op te zetten. In september begint dat. Vanaf september is het mogelijk voor mensen die zeggen, ik wil een week, twee weken, drie weken helemaal geconcentreerd discipel zijn, leider zijn, kerk zijn, groeien. Al de thema's die daarin zitten, wil ik mee oppakken. Ik wil daar geconcentreerd een week, twee weken, drie weken, vijf maanden, bij wijze van spreken, wil ik daarmee bezig zijn. Welkom. Het is er speciaal voor klaargemaakt. De oproep blijft echter hetzelfde. Of het nu in zo'n center is, of dat je dat in je eigen stille kamer doet, of je doet het in een gemeentecontext op een samenkomst zoals nu. Alsjeblieft, bereken de kosten van die toren. Alsjeblieft, als je weet dat er enorme situaties van het leven op je afkomen, ga met God redeneren, ga met God discussiëren en maak de beslissing om alle prioriteiten opzij te schuiven en hem op de eerste plaats te zetten. Dit is van levensbelang voor de kerk in Vlaanderen. Jezus sluit af in Lucas 14, wie oren heeft om te horen, dat die horen. Ik zou dat niet durven zeggen, of niet in mijn mond willen nemen als zin van wie deze woorden gehoord heeft. Dat moet je serieus nemen. Lees maar gewoon wat daar staat in Lucas 14 en laten het de woorden van Jezus zijn die tot je hart spreken. Maar mijn aanvoelen is dat wij als christenen in Vlaanderen zo'n beetje op een kantelpunt aan het komen zijn. En om dat kantelpunt, om daar goed door te komen, gaan wij discipel zijn, discipelschap, heel serieus moeten nemen. En het moeten nemen zoals Jezus het bedoeld heeft. Niet zoals allerlei bijbelstudies, zoals allerlei predikers zoals ik, of andere situaties dat allemaal voorkouwen. We gaan het moeten doen zoals Jezus het zegt. Tenzij gij dit doet, kunt gij geen discipel zijn. Hij is heel radicaal, heel recht vooruit in die dingen. Ik wil u daarvoor uitnodigen. Wilt u meer weten? Bent u niet akkoord? Oh, je mag gerust niet akkoord gaan. Goed idee om daar eens over te praten. Ik blijf hier nog wat ergens in de wandelgangen, zeg maar, in een hoek wel hangen met tas koffie. Er is geen enkel probleem in gesprek te gaan. Bent u nieuwsgierig naar dat center dat we gaan opzetten? Zegt u, dat is iets voor mij? Kom maar praten en ik kan u wel oriënteren. God zegt.